Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is goed om Remco en Letitia weer te zien. Fijn dat jullie er zijn. En broer. Goed dat je er bent, man. Nou, deze ochtend. Deze ochtend heeft eigenlijk wel een bijzonder tintje voor mij. Niet zozeer dat ik hier mag staan. Dat doe ik wel eens vaker. Maar het is meer dat... Ik denk ongeveer een maand geleden dat ik gesproken heb. Niet hier in de gemeente, maar op een andere locatie. En ook voor een hele andere reden. En dat was namelijk op de uitvaartdienst van mijn vader. En ja, wat zal er dan zo bijzonder zijn aan deze dag? Nou, we hadden al een paar jarigen. Maar vandaag zou ook de verjaardag geweest zijn van mijn vader. Hij zou vandaag 89 geworden zijn. En eigenlijk in de voorbereiding van het woord van deze ochtend, dan dacht ik ook nog eens een keer terug aan die uitvaartdienst. En eigenlijk met alle woorden die uitgesproken werden, dat gaf ook wel een hele mooie, prachtige omlijsting van het leven van mijn vader. Een levend getuigenis van hoe God niet alleen levens verandert, maar ook echt het leven van mijn vader verandert, maar ook... hoe zijn levensverhaal een getuigenis mag zijn voor het evangelie. En een van de dingen die echt doorklonk ook, en wat zijn broer vertelde, hoe mijn vader eigenlijk elk moment aangreep om dat evangelie te verkondigen en het woord te brengen aan wie het wel maar wilde horen. En hij schaamde zich het evangelie niet. En dat vind ik echt mooi als ik dat weer terugdenk, hoe mijn vader daar inderdaad wel... in was. En zijn broer vertelde dan ook, die woont dan in België, en dan zei hij, ja, dan had hij weer die en die gesproken, en hij had die en die het evangelie mogen uitleggen. Hij zegt, ja, hij is nog niet op de kering gekomen hoor, maar ik mocht hem het evangelie weer uitleggen. En dan belde hij zijn broer weer enthousiast op. Dus het was wel mooi om dat soort dingen te horen. En vanuit datzelfde evangelie mag ik vanochtend het woord brengen. En de titel van het woord vanochtend, is makkelijk voor het geluid, is de schaamte voorbij. En eigenlijk hoort daar nog bij, wees open, wees kwetsbaar. En de hoofdstuk tekst van vanochtend is Romeinen 10 vers 11. Romeinen 10 vers 11, maar ik lees de tekst vanaf vers 9... En er staat, want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers, het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En... nou, dat eerste, dat belijden, hebben we eigenlijk ook al gedaan in alle liederen vanochtend. Ik was ook wel heel erg blij met alle liederen die voorbij kwamen. Die vertellen over wat Jezus gedaan heeft voor ons. En dat de vrijheid is in Jezus. En Paulus, die citeert eigenlijk dat laatste stukje, die op hem zijn geloof bouwt. Dat komt uit Jesaja, Jesaja 26 vers 16. En daar staat, daarom zo zegt de Heere, Heere, zie... ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Hij die gelooft haast niet, staat er dan. En als we in de Bijbel kijken, dan staan er ook wel verschillende vormen van schaamte. Maar waar Paulus over spreekt in de tekst van Romeinen, gaat eigenlijk over een geloofsvertrouwen. Jesaja zegt ook, het niet haasten. En dat kan je eigenlijk opvatten als geen twijfel hebben, niet zenuwachtig worden. Vanochtend voorwoord kwam dat ook al naar buiten. Er gebeurt zoveel in de wereld, maar word niet zenuwachtig. Maar rustig vertrouwen van het geloof. Ons geloof in God, ons vertrouwen op Jezus, zal ook maken dat we niet voor schut worden gezet. Het is een vaste zekerheid. Zoals Jesaja het ook zegt, een vaste grondslag. Op God kun je bouwen. En vanuit die zekerheid schrijft Paulus gelijk ook in het begin van die brief over het zich niet schamen. Dat is wat ik ook aanhaalde, wat mijn vader zelf ook had. Romeinen 1 vers 16, daar staat het ook. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar weer kom je dat woord weer tegen. En het gaat hier dan niet ook over het niet schamen of beschaamd staan. Als je kijkt naar de Griekse grondvertaling, daar staat er kaitaischuno, als ik het goed uitspreek. Wat letterlijk betekent niet beschaamd uitkomen of verschut staan. En Petrus, die haalt in dezelfde tekst aan eigenlijk als Paulus. In Petrus 2 vers 6 staat eigenlijk bijna hetzelfde. En daar staat, daarom staat er in het schriftgewoord. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dus dat kataishuna, dat is eigenlijk niet beschaamd. Er staat natuurlijk ook weer een woord tegenover dat precies het andere uitbeeld. En dat Griekse woord, dat is epashunamai. En dit woord komt voort in een bekend citaat van Jezus. En dat staat in Lucas 9, vers 26. En dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde van het niet beschaamd staan, niet verschut staan. En er staat, want ieder die zich voor mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Dus zich schamen heeft hier duidelijk een betekenis van niet met iemand in verband gebracht willen worden. Met andere woorden, bewust afstand van hem nemen. En dezelfde soort tekst die Jezus ook citeert, die staat in Matteüs 10. En dat is van vers 32 en 33. En er staat, en ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Nou ja, dat belijden en verloochenen, dat is iets waar Petrus, de oude Petrus, over mee kan praten in zijn leven. Die oude Petrus die nog vol van bravoure was. Een tikje trots en hoogmoed had hij. Die bezweert dat hij Jezus nooit in de steek zal laten. Als Jezus het aan zijn discipelen vertelt wat hem gaat overkomen. En vervolgens verloochent hij Jezus 3 keer. En dan komt er 3 keer datzelfde woord terug. Epa shunamai. Hij wil niet in verband worden gebracht met Jezus. Hij ontkent hem. Het verhaal van Petrus loopt eigenlijk vloeiend over in wat eigenlijk het basiswoord is van deze 2 woorden. Aishuna. En dat is eigenlijk schaamte, maar schaamte door schuld of schuldgevoel. En we lezen dat Petrus ook overmand was door de schaamte en de schuld. Gelijk nadat hij Jezus verloochend had. En dat is ook diezelfde schaamte eigenlijk die hem in eerste instantie van Jezus weghoudt. Hij is natuurlijk hartstikke blij als hij hoort dat Jezus opnieuw is opgestaan. En hij is net zo blij net zoals alle discipelen. Maar telkens als Jezus in die ruimte is waar hij is, dan zal er ook wel dat gevoel van ongemak geweest zijn bij Petrus. Hij zal zich niet altijd heel erg een houding weten hebben vinden van, ja, hoe ga ik nou naar Jezus toe? Want Jezus wist precies wat hij gedaan had. En hoe ga je daar dan mee om? En dat suddert ook een klein stukje door, totdat er die bewuste confrontatie komt bij het kampvuurtje aan de oever van het meer van Galilea. En dat Petrus daar zijn vergeving ontvangt, maar ook zijn genezing ontvangt. En de eerste keer dat we dat basiswoord Ashuna tegenkomen is eigenlijk in Genesis 2. In Genesis 2 vers 25. Daar begint het eigenlijk al mee, met Adam en Eva. Nou ja, het verhaal is voor de meesten wel heel erg bekend. geven. Zelfs als we de Bijbel niet heel erg goed kennen, dan kennen we dit verhaal toch meestal wel. En vers 25 staat ook, zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. En dat is ook dat woord Ashuna. En dat was een mens nog in zijn pure volmaaktheid, in de volmaakte vorm en onschuld. En dat verandert dan ook vrij snel natuurlijk in hoofdstuk 3. Dat verhaal kennen we natuurlijk ook wel. Ze hebben van God gehoord dat ze net van die ene boom niet mogen eten. En dat doen ze dan toch. Ze eten van de vrucht van de boom, van kennis, van goed en kwaad. En dan komen ze ook tot de ontdekking dat ze beide naakt zijn. En daarmee is ook niet alleen de eerste zonde, maar ook de eerste schaamte geboren. En de schaamte en het schuldgevoel dat Petrus had over de verloochening van Jezus. Dat hadden Adam en Eva ook. En wat er gebeurd is, zij verstopten zich in de struiken. En zij maakten klederen van bladeren en ze verstopten zich in de struiken. En God gaat op zoek. Nou ja, het verhaal kennen we verder. En waarom verstop je je? Ja, wij schaamden ons, zeggen ze dan ook. Adam zegt dat dan. En deze vorm van schaamte, ja, die komt eigenlijk ook in heel veel verschillende verhalen terug. Oude Testament, Nieuwe Testament. Maar ik heb er even twee uitgekozen vanuit de Evangelie. En die gaan ook over die schaamte door schuldgevoel. Of door schuld. De eerste, die kennen we wel, Zacchaeus. Zacchaeus de tollenaar. En hij hoort dat Jezus langskomt in zijn woonplaats. En we weten het verhaal, hij kruipt in de boom, zodat hij ook Jezus goed kan zien. Hij was niet zo heel groot van stuk. Maar dat deed hij ook om niet gezien te worden. En niet door de mensen, maar ook zeker niet door Jezus. Want hij voelde ook wel die schuld en die schaamte naar Jezus toe, als tollenaar. Ja, het loopt allemaal wat anders af. Jezus ontdekt hem wel in die boom en hij laat hem uit de boom komen en hij komt zelfs bij hem thuis. En dat is wel zo mooi, dat zongen we natuurlijk nu ook, hè, dat we gewoon zonder schaamte naar de Vader kunnen komen en dat Jezus ook zegt, kom gewoon bij hem thuis. Het zou Zacchaeus ook voor de rest van zijn leven veranderen. En het tweede voorbeeld is eigenlijk misschien nog bekender, zo niet nog bekender, en is het verhaal van de verloren zoon. Op het moment dat hij verloren zoon op het diepst van de put zit, dat hij tussen die varkens zit en daar doorheen kruipt, op zoek naar schillen, dan ben je echt wel op het dieptepunt van waar je kan zitten. Dan is hij ook eigenlijk overladen met schuld en schaamte. Schuldig omdat hij alles heeft verbrast van de erfdeel van zijn vader. En hij schaamt zich natuurlijk enorm van. Ja, als iemand hem zo zou zien, als je tussen die varkens leeft en daar een beetje doorheen vroet en je ziet er eigenlijk net zo uit als die varkens, dan schaam je helemaal kapot. Maar gedreven door, ook door die honger die hij dan heeft en de wanhoop, want op dat moment is er ook niks, geen toekomst meer voor hem, dan gaat hij eigenlijk met lood in zijn schoenen terug naar zijn vader. En ik geloof ook wel dat hij, op het moment dat hij teruggaat naar zijn vader, dat elke stap zo gevoeld heeft. En eigenlijk overmand door gevoelens van schuld en schaamte en schande. Overtuigt hij zichzelf ook van dat hij dan maar als knecht in de dienst van zijn vader moet komen. Meer dan dat is hij niet waard. Hij vindt zichzelf ook niet meer waard in de ogen van zijn vader als zoon. We weten allemaal hoe het verhaal afloopt. En vanochtend kwam het lied ook voor. De arms of the fathers are wide open. En dat verhaal ook, de armen van de vader staan steeds wijd open. Maakt niet uit wat we gedaan hebben. Maar hoeveel mensen, ja, tot op de dag van vandaag, hebben niet last van schaamte door schuld of door dat schuldgevoel? En dan heb ik niet dat je je schaamt bij God voor wat je gedaan hebt. Dat is terechte schaamte die over wat je tegen God hebt gedaan. Dat is schaamte over je zonde. Maar het is eigenlijk die schaamte, dat schaamtegevoel dat maakt dat je wegblijft bij God. Het is ook die schaamte uit schuldgevoel dat maakt dat mensen eigenlijk uit Gods gemeente wegblijven, dat het ze weghoudt. En er zijn heel veel redenen waarom mensen misschien niet komen, maar dit is ook zo'n reden. En eigenlijk is het een soort van drempelvrees, zou je het haast moeten noemen. Een geestelijke drempelvrees. Omdat ze zich schamen en schuldgevoel hebben. Dat ze eigenlijk God niet meer onder ogen durven te komen. Of de gemeente. Uit angst voor veroordeling. Hebben ze zichzelf ook al veroordeeld. Dan wordt die drempel ook steeds groter. Terwijl bij God geen drempel is. Het voorhangsel is gescheurd. En ja, Jezus zegt ook, mijn genade is jou genoeg. Maar heel vaak, en misschien zelfs met die liederen die we zingen, hier weten we het wel. Hier kunnen we het allemaal verklaren. Verstandelijk kunnen we het verklaren. Maar zolang het niet hier naar binnen komt, in je binnenste, in je hart, in je lef, dan is het alleen maar theorie. En dat hopen we eigenlijk ook in de gemeente hier, dat we de deur altijd open hebben staan. Dat we geestelijk gezien geen drempel hebben om terug te kunnen komen. Fysiek hebben we wel een drempel. Zelfs dat is geen probleem. Als mensen bij hen die moeite hebben, dan gooien we de rode loper uit en dan komen ze ook wel binnen. Maar het gaat meer, ja, die drempel die mensen bij zichzelf opgooien eigenlijk om binnen te komen. Of ze komen wel, maar dan zie je vaak ook niet hun ware ik. En dan is het eigenlijk meer een soort van sociaal wenselijk gedrag dat ze laten zien. Een schuld en gevoel en een schaamte die vormen dan eigenlijk een soort van masker. En ja, dat heb ik ook wel eens als ik met die mensen praat, dan is dat bijna onvoorstelbaar, maar het gaat altijd goed met ze. Het gaat altijd goed. Als je vraagt, ja, het gaat goed. Helemaal niks. Maar als je iets verder gaat prikken, iets meer gaat wroeten, dan kun je tot op een zekere hoogte komen. En dan klappen ze dicht eigenlijk, als een soort van mossel. Het is eigenlijk het verbergen van hun kwetsbaarheid. En tot op een bepaald level tonen ze wie ze zijn, en geven ze een klein gedeelte bloot van zichzelf. En dan klap je haar feit eigenlijk dicht. En als eigenlijk dit gevoel deel is, dit schuldgevoel deel is van je leven, dan zal het ook je geestelijk beperken in groei, in doorbraak, echtheid, in feite in je authentieke identiteit in Christus. En wie je bent in Christus. We hebben het, ja, zoals ik al zei, we hebben het gezongen. Wie we zijn in Christus. En hier kom ik ook eigenlijk bij het tweede gedeelte van het woord van deze ochtend. En wie zich goed kan herinneren, weet waar de eerste preek van dit jaar over ging. Wat het onderwerp was. Oh ja, wat was dat onderwerp? Ho! Zo, nou, dat is een goede test, Harry. Harry sprak. Over. Ja, maar waarover? Oh, dat was moeilijk. Ja, dan maar een gemeente, hoor ik. Heel voorzichtig roepen. Ja, gemeente zijn. Heel goed. Ja, goed opgelet. Nee. Volgens mij moet ik toch een keer nog herhalen dit jaar. Nee, het ging over gemeente zijn. En ja, afrekenen met schuld en schaamte. Weet je wel, dat is eigenlijk ten eerste natuurlijk een persoonlijke keuze waar je zelf mee aan de slag gaat. Maar het is ook een onderdeel van gemeente zijn. En dat wil ik eigenlijk gaan uitleggen aan de hand van de volgende. Het volgende vers, dat is Jacobus 5, vers 16. Een welbekend vers. Er staat: beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. En het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt, staat er in vers 17. Ja, dat is nou net zo'n vers, hè, waar we eigenlijk even kon met een boogje omheen schaatsen. Van de week konden we dat nog een keertje. In Winterswijk was de baan open voor de liefhebber. En eigenlijk liever horen we dat andere vers dat spreekt over het rechtstreeks naar God gaan om onze zonde te beleiden. Maar mensen die mij al vaak hebben horen spreken, weten ook wel dat ik dit soort tekstgedeeltes niet uit de weg ga. Dat ik er liever doorheen kluun. En het is met alles wat geschreven is in het woord, het staat er niet voor niets. Er zitten geheimenissen in. En ook in deze tekst zitten geheimenissen. Dus laten we eens even kijken wat de betekenis is en wat verder inzoomen op deze tekst. Want wat wordt er eigenlijk bedoeld met het beleiden van zonde? Waar hebben we het dan over? Wat voor zonde? Daar zou ik te denken, wat is daar nou een voorbeeld van? Stel, ik ben nou iets meer dan een jaar, mag ik het ambt van oudste hier bekleden. Ik zou naar Harry gaan. Ik zeg, Harry, joh, ik moet even wat zeggen. 10 jaar geleden, toen was ik in de kruidvat. Ik had heel veel honger. Geen geld bij me. Toen lag er zo'n heerlijke mars. Toen dacht ik van, och, een paar van die jonge grietjes. Die kijken toch nergens naar. Mars mee. Maar daarna heb ik het... Toen voelde ik me wel schuldig. Toen heb ik wel vergeving gevraagd aan God. Zegt Harry, bedankt voor de info. Heb je er verder nog mee afgerekend? Dan zou ik dat gewoon doen. Dan zou ik gewoon naar de kruidvat gaan. Ik zou ze alsnog een euro betalen. En als je het goed wil doen, dan betaal je nog een paar euro extra. Voor de rente die ze schuldig zijn, die je schuldig bent over de 10 jaar. En dan ruim je het op. Maar het wordt anders. Ik zeg van, ik heb toen die mars gestolen. En 2 weken later was ik weer in het kruidvat. Toen dacht ik, ging wel makkelijk eigenlijk, die eerste keer. Maar nu wordt er niet 1, maar 2 marsen. Het ging zo makkelijk. En een maand later kwam ik weer. En toen werden 2 marsen en een bounty. Pure bounty. Dat is een lekkere. Ja, daarom. Heerlijk. Nou, je begrijpt al waar ik eigenlijk naartoe wil gaan. Het gaat dus eigenlijk over een zonde die repeterend wordt. En als hij steeds meer repeterend wordt in je leven en steeds sneller op gaat volgen, dan kan het zelfs leiden tot een verslaving. En verslaving heb je op elk gebied en elk terrein. Kan roken zijn, kan drank zijn, kan gokken zijn. En voor de mannen onder ons, een klein deel van de vrouwen heeft er schijnt er lasten van te hebben, maar het is vooral een mannending, pornografie. Ook dat is een verslaving. Het hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn, maar het gaat om iets waar je regelmatig mee worstelt en zelf eigenlijk nog geen overwinning op hebt behaald. En dat probeer je wel telkens. En je doet je best en je gaat weer terug naar God en weer vergeving en je gaat weer door. Maar het gebeurt weer en weer en weer en weer. En eigenlijk door het, wat hier staat, door het beleiden, gebeuren een aantal dingen in de geestelijke wereld. Ten eerste, wat in het licht gebracht wordt, kan niet langer meer in het duister verblijven. Want zonde gebeurt vaak achteraf in het duister. Houden we het geheim. Maar het is niet langer meer geheim. Het brengt de zonde uit het verborgen in het licht van Jezus. In feite maak je een declaratie in de geestelijke wereld ook. En Wat je doet is eigenlijk wat er staat in 2 Korinther 13 vers 1. Op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan. En dat is wat je eigenlijk doet. Op dat moment dat je je zonde belijdt aan een ander. Aan iemand die, als je dan een broeder of zuster doet, die ook opnieuw geboren is, wedergeboren Christus, die ook wandelt met God. En je beleidt dat, dan heb je niet alleen een getuige op aarde, maar je hebt ook natuurlijk getuigen in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus op het moment dat de aanklager komt, en hij komt je weer eens een keertje aanklagen en zeggen van, fout, dat was je. Dan zeg je van, ga weg van mij Satan, want ik sta niet meer alleen, ik heb getuigen. Ik heb het aan die en die bekendgemaakt. En hij of zij is mijn getuige, God is mijn getuige, Jezus is mijn getuige, Heilige Geest is mijn getuige. Dus wegwezen. En als het goed is, als je ook een wedergeboren christen broeder of zuster hebt, dan heb je ook gelijk, daar hebben we het al eerder over gehad, over zo'n gebedspartner. Hè? Op het moment dat je beleidt naar een ander, dan is er ook een sprake van een medestrijder in gebed. Om je bij te staan in gebed in momenten dat er verleiding op de loer ligt. En ook om de volle overwinning over de streep te trekken, om echt af te rekenen met die zonde. En het staat ook in Deuteronomium 32 vers 30. Er staat er, 1 verslaat de 1000, maar 2 verslaan de 10.000. Het is het principe van samen sta je sterker. Ook dat is dus ook samen gemeente zijn. Romeinen hoofdstuk 15 vers 1 zegt ook, maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Maar dan komen we eigenlijk ook bij het gedeelte waar ik naartoe wil. Op het moment dat je je zonde beleidt aan een ander, dan stel je jezelf kwetsbaar op. Het is nou niet bepaald dat we trots zijn op onze fouten, zwakheden of tekortkomingen. Daar loop je niet echt mee te koop. Ik niet. Maar als de juiste voorwaarden daarvoor worden gecreëerd, is het iets wat je mag leren te doen. En als de setting is die veilig is, vertrouwd en intiem, dan zal er ook een geestelijk klimaat ontstaan, als het goed is, waar we ons ook steeds vrijer zullen voelen om meer van onszelf te durven delen. En het gaat niet alleen om het beleiden van zonde, want dat is eigenlijk het voorbeeld dat ik als een kapstukje heb gebruikt. Maar het is eigenlijk alles wat ons beweegt, motiveert, bezighoudt van binnen. Dat we dat durven te delen. Het is ook niet voor niets een van de pijlers, als je dat rondje kent, waar we wel eens kijken op de pijlers van het huis. Dat zijn ook de dingen die we ook motiveren en stimuleren. Om open en transparant te zijn. En ja, wat we ook proberen te motiveren door te proberen uit te stappen. Hè. Een van de dingen waar we dat doen is huiskring. Door ook verschillende mensen de gelegenheid te geven om iets voor te bereiden. Heel vaak hoor je van, ik weet niet of ik het kan hoor. Ik weet niet of ik het durf. Maar juist proberen uit te stappen om toch dit soort dingen te doen. En afgelopen woensdag, maar de woensdag ervoor hebben we het ook op de huiskring en op de woensdag gehad over welke doelen we voor ons hebben gezet voor 2023. En dat hebben we eerst op papier gezet met een aantal vragen. En daarna hebben we het gedeeld met het doel om voor elkaar te kunnen bidden. En het was eigenlijk mooi om op deze manier en op deze wijze onze verlangens en wensen aan elkaar kenbaar te maken en naar God toe. En dat is het mooie. De gemeente mag juist fungeren als een veilige setting om te leren uit te stappen in onze kwetsbaarheid. En het kan natuurlijk zijn dat het verleden door eigenlijk alle situaties in je leven je eigenlijk enorm bent beschadigd in je vertrouwen in anderen. En dat kan zelfs ook in gemeente kerken, dat komt helaas ook voor, net zoals in de wereld. Maar dan nog geldt eigenlijk ook hetzelfde principe van Jacobus 5 vers 16 en 17. Jezelf durven openstellen in kwetsbaarheid. En als je ook dat in combinatie doet met het opruimen van zonde in je leven, dan opent dat de weg naar innerlijke genezing. Dat is ook wat het staat, door het gebed van de ander. Nou, ik geloof ook, als we meer en meer durven uit te stappen en onze schaamte voorbij durven gaan, naar elkaar toe, wij als gemeente meer en meer zullen groeien in echtheid, authenticiteit en intimiteit. En dat is ook waar we het verschil zullen maken met de wereld om ons heen. De Bijbel waarschuwt ook dat we in ons leven in een grote tijden van tijden van grote valsheid, van een wereld van leugens en bedrog. Nou, het werd net genoemd inderdaad, dat clubje dat bij elkaar komt in Zwitserland, in Davos bijvoorbeeld, maar ook wat ons de afgelopen jaren allemaal op de mouw is gespeeld. En het, ja, je kan de waarheid en de leugen haast niet meer van elkaar onderscheiden. En je merkt dat juist nu dat mensen echt snakken naar waarheid. Wat is nu waarheid in dit leven? Wat is nu echt waar en wat is eigenlijk leugen? En daar maakt een kerk die echt is en authentiek is het verschil. En je merkt ook gewoon kwetsbaarheid is iets wat uit onze maatschappij gedreven is. Want in de ogen van de wereld betekent kwetsbaarheid zwak. Daar staat het symbool voor slappelingen, watjes, mislukkelingen. En waar Paulus eigenlijk schrijft, zelfs al ben ik zwak, dan ben ik sterk in hem. Dat geldt niet in de huidige maatschappij. Hier wordt eigenlijk minimaal kans, of eigenlijk geen kans geboden om nog zwak of kwetsbaar te zijn. Eigenlijk van jongens af aan op scholen wordt er al getraind op zelfweerbaarheid, het opkomen voor jezelf. Wat op zichzelf helemaal geen verkeerd principe is. Maar je merkt wel dat elke vorm van kwetsbaarheid wordt het liefst eruit gebannen, wordt er al uitgehaald. Want dan ga je niet meer redden in de maatschappij. In deze maatschappij moet je je mannetje kunnen staan. Dat is het eten of gegeten worden. Maar het staat eigenlijk lijnrecht tegenover de Bijbel. De Bijbel leert ons hele andere principes. En denk, als we leren ons kwetsbaar durven open te stellen in de gemeente, dan zullen we dat ook kunnen in de buitenwereld. De gemeente is niet voor niets een trainingsgrond waar je juist dat soort dingen mag ontwikkelen en mag uitstappen. En ook nu geldt voor ons, ja, wij zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van deze wereld. En ik wil met jullie verder gaan kijken hoe dat zit met kwetsbaarheid in die wereld. En dat staat in Matteüs 10, vers 16 tot en met 23. Matteüs 10, vers 16. En er staat: zie, ik zend u als schapen midden onder de wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan gerechtshoven en ze zullen u gezelen in hun synagogen. Gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om mijnentwil, tot getuigenis voor hen en voor de volken. Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in die uren gegeven worden wat gij spreken moet. Want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de geest uw vader die in u spreekt. En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en vader zijn kind. En kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ten dood brengen. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere. Want voorwaar, ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen voordat de Zoon des Mensen komt. Een grote contrast is er eigenlijk niet tussen deze dieren die benoemd worden. Schapen en wolven, slangen en duiven. En eigenlijk wat er staat is dat Jezus ons eigenlijk zendt als kwetsbare mensen in een wereld die ons zal haten. Maar Jezus geeft ook gelijk het advies hoe we ons daarin mogen opstellen. Slim of sluw als slangen en argeloos als duiven. En ook als je die twee dieren tegen elkaar zet, dan staan ze eigenlijk haaks tegenover elkaar, een slang en een duif. Maar we zullen zien dat ze eigenlijk ook hand in hand gaan in dit stuk. Een sluw als een slang betekent dat we eigenlijk op ons hoede moeten zijn met wie we omgang hebben. Vers 17 zegt het ook, maar wacht u voor de mensen. En niet iedereen zal het goede met ons voor hebben. Nou ja, dat is iets dat we ook wel hebben gemerkt het afgelopen jaar, dat niet iedereen het goede met ons voor heeft. En vers 23 geeft ook het advies voor de sluwe slang. En er staat ook, als je merkt dat je in een situatie belandt die niet goed voor je is, blijf er dan niet in hangen, maar loop weg. Ga niet om met diegene die je eigenlijk met valse voorwenselen proberen te paaien en naar binnen proberen te halen. En ga ook niet om met degene die jouw geestelijke standaard omlaag proberen te halen naar hun niveau. En ook zeker als je in het verleden gevoelig bent geweest voor bepaalde zaken in je leven die niet goed waren, zoek dan niet die mensen of situaties op die je in verleiding zullen brengen. Pieter heeft dat ook wel eens een voorbeeld gebracht. Die vroeger altijd in de kroeg kwam, maar op een gegeven moment er ook uitbleef, omdat hij niet met die oude vrienden om wilde gaan, omdat ze geen goede invloed op hem hadden. Er is natuurlijk een uitzondering, tenzij je natuurlijk specifieke instructies krijgt van de Heilige Geest om terug te gaan, om daar getuige te mogen zijn. Maar dan zul je ook de kracht van de Heilige Geest ontvangen om dat te mogen doen. En zo niet, blijf er dan van weg. En daartegenover staat de duif. Nou, hebben we het nog niet zo lang geleden ook nog over een duif gehad in de preken. En hier gaat het eigenlijk om argeloos te zijn als een duif. Argeloos niet in de zin van onwetend, geen gevaar zien. Want dat kunnen duiven nog wel eens. Die denken van, nou, die komen aanfladderen en die denken, oh, roekoe, 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 lekker brood op de weg, roekoe, roekoe. En dan komt de auto, vlat, duif weg. Nee, niet die argeloosheid. Maar het is eigenlijk wat er in het Grieks staat, akarios. En dat betekent letterlijk ongemengd, niet complex, eenvoudig, zuiver, onbesmet. En heeft ook nog associatie met de kindertijd, dus ook nog kinderlijk. Wees als de kinderen. En het is precies het tegenovergestelde van het andere woord dat die sluwheid betekent. Profinomas, dat juist duidt op eigenlijk op een verstandig manoeuvrerend te midden van de compliciteit van het leven. Zelfs met gebruikmaking van listen en slimmigheden die je weggaan. Dat is wat de slang representeert. Dus het is precies een combinatie van aan de ene kant slim zijn, aan de andere kant simpel zijn, die gevraagd wordt. En we mogen ons ook goed beseffen dat we in een tijdsperspectief zullen komen waarin letterlijk de woorden van Jezus geopenbaard zullen zien worden. De vervolging van christenen is eigenlijk al van alle tijden. En we zien ook al dat het een lange tijd in andere landen aan de gang is. Van de week kwam de lijst weer van Open Doors naar buiten. Met, ik geloof 50 landen waar de meeste vervolging is. En er werd gezegd van, nou, er is een lichtpuntje. De vervolging was wel iets aan het dalen geweest. Maar de intensiteit van de vervolging was juist veel harder geworden. En zien we en lezen we precies wat er hier in het stuk stond van Matthäus. Dat kinderen tegen elkaar, tegen de ouders zullen opstaan. Familieleden elkaar zullen verraden. Nou, dat gebeurt. Dat is schering en inslag natuurlijk in die landen al. Dat ze naar hun eigen synagogen worden gebracht. Nou, kom je in moslimlanden, dat gebeurt. Dat christenen die worden meegesleept naar de moskees. En daar veroordeeld via de sharia. En daar speelt het al. En die hebben hier al mee te maken. Al heel lang. Maar ook hier is de tijdsgeest aan het veranderen. Wees je van bewust dat als je er openlijk voor uitkomt voor Jezus te kiezen en het evangelie te verkondigen, dat je je eigenlijk daarin kwetsbaar opstelt eigenlijk als dat schaap. En zal een tijd aanbreken dat er afgerekend wordt met die kwetsbaarheid. Er zal niet alleen vervolging komen en misschien zelfs geeseling door buitenstanders. En specifiek vernoemt Jezus dat er zelfs in je eigen familie mensen zullen zijn die je zullen haten en zelfs zullen doden om je keuze voor Jezus. Maar daar zegt ook Jezus tegenover, wees argeloos als een duif. Je hoeft niet te vrezen, dat hebben we vanochtend ook al gehoord. Je hoeft niet te vrezen. Juist niet te zwijgen uit schaamte. Want als je je geloof op hem bouwt, dan zul je niet beschaamd uitkomen. En als je iets verder een stuk doorleest, dan staat het ook in vers 19 en 20. Argeloos als een duif betekent dat we juist onze vrijmoedigheid in Christus moeten hebben. In ons denken, in ons spreken, maar ook in zo'n handel en wandel. En het enige vrezen dat er is, en waarover gesproken wordt in het stuk, staat er vanaf vers 28. En dat is de vrezen voor God. En dan, ik pak hem op vanaf vers 28. En wees niet bevreesd voor hen, die het wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees eerder bevreesd voor hen, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Worden niet twee messen te koop aangeboden voor een duit, en niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw vader? En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Wees dan niet bevreesd, gij gaat vele messen te boven. En dan het stuk dat ik al gelezen had. En ieder die dan mij zal belijden voor de mensen, hem zal ik ook belijden voor mijn vader, die in de hemel is. En al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader, die in de hemel is. Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Nou, dat zijn hele duidelijke woorden van Jezus. Dat is eigenlijk ook de vraag die we onszelf mogen stellen deze ochtend. En hoe kwetsbaar durf je te zijn in deze wereld? Ben je die schaamte voorbij? Belijd je Jezus of verloog je Jezus bij de mensen? In welke fase zit je? Vroeger... Ik heb nog wel eens in het verleden wel eens een keer op zo'n datingsite gestaan. En er werden ook wel eens vragen gesteld die je dan moet invullen. En een van die vragen ging dan, hoe beleef je je geloof? En dan was het van de ene kant van nou ja, ik neem elke gelegenheid te baat om mensen over het geloof te vertellen. Tot, nou ja, ik denk niet in hokjes. Ik ben wel christen, maar ik denk niet in hokjes. En een van die anderen was, nou, ik praat niet zo over mijn geloof, ze zien het wel aan mij. Ja. Ja, hoe dan? Ja, door een kruisje te dragen. Nou, heel veel niet-christenen dragen ook zo'n kruisje, maar die zijn absoluut niet christelijk. Of probeer je juist de kool en de geit te sparen door geen duidelijke keuze te willen maken nog. En daar is Jacobus 4, vers 4 daar ook wel heel erg helder en glashelder over. Want er staat, overspelige, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God is. Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt met de tijd een vijand van God. En Jezus is er zelfs nog duidelijker over. Het staat ook in Matthäus 16, vers 24 en 25. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochent zichzelf. Dus dat is heel wat anders dan iemand anders verloochenen. Dan verloochen je jezelf. En neem zijn kruis op en volg mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Ja, yeah. En lieve mensen, mijn hoop en gebed is dat en ieder die ja, deel ondermaakt van dit huis, en ook groter gezien natuurlijk het lichaam van Christus, bereid zal zijn open en transparant te willen worden. Om ons daarin kwetsbaar durven open te stellen. Ons vertrouwen te durven stellen op God en op elkaar. En dat we de schaamte eigenlijk voorbij gaan. Zodat we ook als gemeente meer zullen groeien in die juist in die echtheid, die authenticiteit en die intimiteit. Dat we een veilige schuilplaats mogen vormen, mogen zijn voor diegenen die van buiten naar binnen zullen komen. Mensen die op zoek zijn, die snakken naar die waarheid. Naar hoop op iets beters, wat de wereld gewoon niet kan bieden. Maar ook dat we onszelf durven bloot te geven in de wereld erbuiten. En ons daarin kwetsbaar durven open te stellen met alle gevolgen van dien. En dat we juist in staat zullen zijn en de vrijmoedigheid hebben van Paulus en Petrus. En dat we het samen met hun kunnen zeggen, want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud van ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want de gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat bid ik jullie allemaal toe, dat jullie uit dat geloof zullen gaan leven. Amen.